God wil overwinning geven over ongeloof, zongen we net. En dat vind ik heel mooi. En daar willen we met elkaar ook kort over nadenken. Wat dat betekent in het leven van onder andere Zacharias in de tempel. Maar voordat we dat gaan doen, eerst iets uit het Matteüs-evangelie. Uit Matteüs hoofdstuk 1. Men heeft al eens gezegd, de vier evangeliën zingen vierstemmig het ene lied van God. En het is wel heel mooi dat als het gaat om onder andere de geboorte van de Heer Jezus Christus, dat de verschillende evangelisten, uitgezonderd Marcus, daarover schrijven op hun eigen manier. En in Matteüs begint het dan in hoofdstuk 1 vers 18... waar boven mijn vertaling staat de geboorte van Jezus Christus. Dan gaat het verder met vers 18. De geboorte van Jezus Christus nu gebeurde zo. Toen zijn moeder Maria met Jozef ondertrouwd was, bleek zij, voordat zij waren samengekomen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man, rechtvaardig was en haar niet openlijk te schande wilde maken, was hij van plan haar in het geheim te verstoten. Terwijl hij echter deze dingen overdacht, zie een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt is uit de Heilige Geest. Zij nu zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Dit alles nu is gebeurd opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet die zei, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven. Dat is vertaald God met ons. Toen Jozef nu uit de slaap was ontwaakt, deed hij zoals de engel van de Heer hem had bevolen en nam zijn vrouw tot zich. Hij had geen gemeenschap met haar totdat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Zoals gezegd in ieder geval drie evangeliën, zelfs ook Johannes, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, wordt verhaald hoe de geboorte van de Heer Jezus Christus plaatsvond. En dat begint in het Matteüs-evangelie. En dat is wel heel mooi. Het evangelie wat speciaal bedoeld is voor de Joden, maar toch uiteindelijk eindigt met mij is gegeven alle macht in hemel en niet alleen Israël, maar op aarde. Het breidt zich uit, het Messiaanse Rijk, over heel de wereld. En in het Matteüs-evangelie zie je de aankondiging van de koning. Zo wordt hij ook genoemd in hoofdstuk 2, vers 2. Waar is de koning der Joden die geboren is? En in het Matteüs-evangelie zie je als het ware de strijd om wie wordt er koning? En het eindigt, zo prachtig, het Matteüs-evangelie met mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De koning, de Heer Jezus Christus, betreedt het domein, zou je kunnen zeggen, van de tegenstander. En dat zie je direct al als Herodes er alles aan doet om de koning ter dood te brengen. Ja, er zijn drie hele mooie onverwachte ontmoetingen die verschillende mensen krijgen. En die ontmoetingen die zie je dan als eerste hier in Matteüs hoofdstuk 1. Een heel onverwachte ontmoeting die Jozef krijgt van een engel. Het zal je maar gebeuren dat er een engel tot je spreekt. Drie onverwachte ontmoetingen. En tegelijkertijd ook, wat is het effect van die ontmoetingen met de engel in dit geval, met de Heer? Ja, Jozef, Maria, ondertrouwd, maar zwanger te zijn uit de Heilige Geest. En je kunt je voorstellen dat Als Jozef, een rechtvaardig, oprecht man, merkt dat zijn vrouw in verwachting is, ja, dat hij zich schaamt. En dat hij weet, dit betekent voor mijn leven, dat is het effect eigenlijk van die ontmoeting die hij krijgt met de engel, als hij toch Maria bij zich neemt. Mijn hele leven zal ik moeten lijden onder de smaad, onder de schande van een vrouw die in verwachting was voordat ze waren samengekomen, voordat ze getrouwd waren in de volle zin van het woord. Ze waren ondertrouwd, hè, en dat is eigenlijk een soort verloving, zou je kunnen zeggen, stond zo goed als gelijk met een huwelijk. Maar het huis moest nog klaargemaakt worden. En Maria was nog niet bij hem, bij Jozef, in huis gekomen. Hij hoort dus, Maria is zwanger. En hij wil haar dan ook openlijk niet te schande maken en haar verstoten in het geheim. En als hij daar dan over nadenkt, wat je je heel goed kunt voorstellen, hè, dat hij daar echt over nadenkt van, wat moet ik nou? Ja, hij wist nog niet hoe dat allemaal kwam. En dan ziet hij zo mooi dat er een droom, in een droom, een engel verschijnt. En dat is een hele onverwachte ontmoeting. Die tegen hem zegt, Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen. Want wat in haar is verwekt, is uit de Heilige Geest. In het Lucas-evangelie, ik lees dat gewoon even voor, in hoofdstuk 1, vers 35 wordt dat zo gezegd. En dat is dan de engel, Gabriel, die spreekt tot Maria. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal dat heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd. Ja, hoe is dat gebeurd? De Heilige Geest overschaduwde Maria. En zij is zwanger. En dat hoort Jozef in die onverwachte ontmoeting van een engel in een droom. En dan staat er zo mooi, vers 21, u zult hem de naam Jezus geven. In het Lucas-evangelie zegt Gabriel dat tegen Maria. Je zult hem de naam Jezus geven. Maar hier is het Jozef die die naam mag geven aan de Heer Jezus Christus. Want, staat er, hij zal zijn volk behouden van niet de vijanden. Dat hoopten de Joden natuurlijk wel, maar behouden van hun zonden. Van hun zonden. En de naam Jezus, het staat hier in de voetnoot, betekent Yahweh de heiland of Yahweh is redding. De naam Jezus, die kostbare naam, hè? Er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. De naam Jezus. En ik vind het zo mooi dat dit in lijn is met het Oude Testament. Want er staat in vers 22, dit alles nu is gebeurd opdat vervuld werd. En juist in het Matthäus-evangelie kom je die uitdrukking iedere keer tegen, opdat vervuld werd. Dat was voor de Joden heel belangrijk, dat ze konden bladeren, om het even zo te zeggen, ze hadden een andere soort Bijbels dan wij, in hun Bijbel, en konden opzoeken waar dat dan staat. En dat is een aanhaling uit Jesaja hoofdstuk 7 en uit Jesaja hoofdstuk 8, waar geschreven staat, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, dat is vertaald God met ons. Daar begint het Matthäus-evangelie mee, God met ons, Immanuel. En daar eindigt het Matthäus-evangelie ook mee. En zie, ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de eeuw, de wereld. Want ja, deze eeuw en de vorige eeuwen die gingen gewoon verder met een volgende eeuw. Maar je zou kunnen zeggen, tot aan de voleinding van de wereld. Hij is met ons. God is met ons. Immanuel. En dan wordt hij wakker. Hij ontwaakt uit zijn slaap. En wat is dan het effect van die onverwachte ontmoeting met die engel? En eigenlijk die ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Het effect is dit. Hij deed zoals de engel van de Heer hem had bevolen. Dat is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan die onverwachte ontmoeting met de engel van de Heer. En hij nam zijn vrouw tot zich. Hij had geen gemeenschap met haar totdat zij een zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Dus die eerste onverwachte ontmoeting, als het gaat om de geboorte van de Heer, heeft Jozef. Jozef, die ook hier genoemd wordt in Matteüs 1, de zoon van Jacob. En men heeft hem wel eens vergeleken met Jozef uit het Oude Testament. Die was ook een zoon van Jacob. Ik hoorde daar laatst een prachtige preek over van een predikant die vergelijking maakte met de Jozef van het Oude Testament. En de Jozef in het Oude Testament werd ook gekenmerkt door dromen. En deze Jozef ook. En hij had heel veel dingen die eigenlijk parallel waren, die gelijk waren met de Jozef van het Oude Testament. Goed, dan gaan we naar een tweede wonderbaarlijke ontmoeting. En dat is in het Lucas-evangelie. Lucas zingt ook mee in dat vierstemmige lied van God over de Christus, over de Heer Jezus Christus. En in het Lucas-evangelie zien we ook een onverwachte ontmoeting van Zacharias, of Zacharia. Dat betekent de Heer gedenkt. De Heer gedenkt. De Heer gedenkt zijn volk. Een volk dat 400 jaar lang niets gehoord heeft van de stem van God. Want tussen het Oude en het Nieuwe Testament lag een periode van 400 jaar. God had gezwegen. Een wonderbaarlijke ontmoeting, een plotselinge, onverwachte ontmoeting van Zacharias, een priester, getrouwd met Elisabeth. En Elisabeth betekent God is eed. God houdt zich aan zijn beloften, zou je kunnen zeggen. En dat is Elisabeth is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Eliseba. En Eliseba, dat was de vrouw van Aaron. En Elisabeth is vernoemd naar de stammoeder, zou je kunnen zeggen, van het Oude Testament. Eliseba. We gaan naar Lucas 1, vers 5. In de dagen van Herodes, een ongelooflijke vrede koning, een gruwelijke vorst. Hij heeft 5 vrouwen gehad. Hij heeft verschillende zonen en dochters gehad. Hij heeft 1 vrouw laten terechtstellen. Hij heeft ook meerdere zonen laten terechtstellen. Hij was ook de man van de kindermoord. Dus een vrede, gruwelijke vorst. Hij was een Edomitische koning. Hij bevriend met de Romeinen. In de dagen van die Herodes, koning van Judea, was er een priester, Zacharia, genaamd. Zacharia is dan de Hebreeuwse vorm en Zacharias dan de Griekse vorm, heb ik begrepen. Uit de afdeling van Abia en zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth of Eliseba. Zij nu waren beide rechtvaardig voor God, prachtig hè? In zo'n tijd, met zo'n koning. Je zou het kunnen vergelijken met onze tijd, vreselijke tijd, met alles wat er gebeurt om je heen. Kun je dan nog wel rechtvaardig leven? Kun je dan nog wel het verschil maken in onze maatschappij? Ja, zij wel. Dat betekent niet dat ze zonder zonde waren. Maar ze wandelden net als een Abraham voor het aangezicht van God. En er staat hier ook onberispelijk. Wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer. Onberispelijk. Dus een heel trouw, toegewijd echtpaar. Je zou verwachten dat juist zo'n trouw, toegewijd echtpaar, kinderen had gekregen. Al jong. Want dat was toch min of meer de oud-testamentische belofte. De gelovigen in het Oude Testament. Maar ook daar waren in het Oude Testament sommige vrouwen kinderloos. Rachel, Rebecca, Hanna. Allemaal uitzonderingen op de regel dat God eigenlijk beloofd had dat als men zich zou houden aan de wet, aan alle inzettingen en geboden, ja, dat er dan ook nageslacht zou zijn. Maar bij hun dus ook niet. Ze hadden geen kind. Heel dramatisch, geen kind. Omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze waren beiden op hoge leeftijd gekomen. En dan denk ik dat je kunt verwachten dat je de hoop opgeeft. En denkt van dat komt nooit meer goed. Maar dan het wonder. Het gebeurde nu toen hij de priesterdienst vervulde voor God. Dat op zich was al heel mooi dat dat kon. Want er waren heel veel priesters die dat hadden kunnen doen. En voor sommigen was het eigenlijk niet mogelijk. Hè? En dat hij dat wel kon, dat was eigenlijk heel mooi. Dat juist hij op dat moment die priesterdienst kon vervullen. En dan staat er in de buurt van zijn afdeling dat hij naar de gewoonte van het priesterambt door het lot werd aangewezen om te reukofferen naar het tempelhuis van de Heer te zijn binnengegaan. Soms maar één keer in het leven gebeurde dat, maar een enkele keer helemaal nooit bij een priester. En hij dus nu op dit moment wel. Gods timing, het juiste moment, was hij daar priester. En er staat, het tempelhuis betekent dat hij het heilige binnengaat. En de hele volksmassa was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. Dat herinnert aan het Oude Testament. Er is een prachtige tekst in een van de psalmen, in psalm 141, waar dat staat. Ik moet dat even opzoeken. Psalm 141. Dat reukoffer te maken heeft met het gebed. Daar staat het volgende, vers 1. O Heere, ik roep u aan, haast u tot mij, neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. En u komt, het laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer. En waarschijnlijk was dit ook het uur van het reukoffer, het uur van het avondoffer. Dat was het negende uur. Het zou ook het ochtendoffer hebben kunnen zijn, want er was een morgen- en een avondoffer. 'S Ochtends en 's avonds werd er altijd een lam geofferd en ook het reukoffer dus gebracht. Maar hoogstwaarschijnlijk was dit dan het avondoffer. Dus het uur van het reukwerk, het uur ook dus van het gebed. De hele volksmassa buiten en Zacharias bij het reukofferaltaar. En dan krijgt hij ook een onverwachte ontmoeting. Het zal je maar gebeuren als priester. Nu verscheen hem, vers 11, een engel van de Heer. Opnieuw een engel van de Heer. Een engel van Jahwe. Iets verderop blijkt dan dat die engel Gabriel is, in vers 19. Daar zegt hij, ik ben Gabriel die voor God sta. Een engel van Jahwe. Die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharia hem zag, werd hij ontsteld en bangheid overviel hem. Nou, de plaats, het tempelhuis en de tijdstip, het uur van het reukoffer en de boodschapper is een engel. Een engel, een onverwachte ontmoeting, opnieuw. En de ontvanger, ja, dat is dan deze Zacharias. De engel zei tot hem, als hij dan bang blijkt te zijn, wees niet bang, Zacharia, want uw gebed is verhoord. Dat staat in het enkelvoud, uw gebed. Dus niet jullie gebed, het gebed van Zacharia en Elisabeth, maar uw gebed. En sommigen denken dat hij niet zozeer gebeden heeft voor een zoon voor zichzelf, maar gebeden heeft ook, misschien wel allereerst, dat er een Messias zou worden geboren. Een zoon. Maar goed, mijn idee is toch wel dat dat hier bedoeld wordt het gebed wat hij gebeden heeft voor een zoon voor hemzelf. Maar het mooie is dat hij hier niet staat, ik zou maar zeggen, als vader, maar dat hij hier staat als priester. Dit had de engel ook thuis kunnen zeggen. Maar de engel zegt het niet thuis. Maar de engel zegt het als hij bezig is met het bekleden van zijn ambt als priester van die tijd. En dus heeft het te maken met het volk en niet zozeer alleen met hem. En dat blijkt ook als hij later, als hij weer kan spreken, het volgende zegt. Als hij zijn lofzang de profetie van Zacharia uit, dan zegt hij in vers 68... Gezegend zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft niet mij, maar zijn volk bezocht en er verlossing voor bewerkt. En hij heeft een hoorde van behoudenis voor ons opgericht in het huis van zijn knecht. Dus misschien dat hij veel meer nog gedacht heeft aan het volk zelf. En niet zozeer alleen aan zichzelf en aan een zoon voor zichzelf. Uw gebed, jouw gebed, enkelvoud, is verhoord. Wees niet bang. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. Een zoon dus die niet alleen voor hem of voor hen bedoeld is, maar die ook juist bedoeld is voor het volk van God. Want velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Johannes betekent Yahweh is genadig. De Heer gedenkt, Zacharia, Elisabeth, de eed, de belofte van God. En hier Johannes, Yahweh is genadig. Genadig voor zijn volk. Is dat ook niet mooi voor ons, hè? God gedenkt ook ons. We mogen allemaal leven in de verwachting dat hij ons in onze situatie kent en op het oog heeft. God is ook de God van de eed, van de belofte aan ons. Ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. En God is ook ons genadig in onze omstandigheden. Hoe moeilijk die ook kunnen zijn. Ja, die Johannes, die zal tot blijdschap en vreugde gejuicht zijn. En velen, niet alleen Elisabeth en Johannes, zullen zich over zijn geboorte verblijden. Goed, dan wat is dan het effect op deze prachtige aankondiging van de geboorte van een zoon? Ja, hier zie je dat deze Zacharia ongeloof heeft. En we hebben gezongen van dat ongeloof dat overwonnen moet worden. En het effect voor hem is dat hij een time-out krijgt. Dat hij 9 maanden lang niet kan spreken. Dat is een lange tijd. Moet je voorstellen dat je 9 maanden lang niet kunt spreken. Wat denk je dat deze Zacharia gedaan heeft? En dat trof mij. Wat doen wij als we een time-out hebben? Als we een periode hebben van, ja, dat kan ziekte zijn. Dat kan een periode zijn van ontslag. Dat je even heen. Maar het kan ook zo zijn dat je ineens merkt van, ik ben gepensioneerd. Ik kan niet meer doen wat ik altijd deed. Ik weet bijna geen raad met mijn tijd. Wat moet ik nou? Ik ben gepensioneerd. Wat doe je dan? Wat denk je dat Zacharia gedaan heeft? Die is gaan lezen. Die is gaan lezen. Meer dan ooit. Die heeft denk ik al die profetieën gelezen uit het Oude Testament. Denk je niet? En die is gaan bidden. Die heeft gewacht. En dan is het zo mooi, hè? Omdat u mijn woorden niet hebt geloofd, die op hun tijd zullen worden vervuld, zul je moeten zwijgen. En dan wordt hij uit zijn time-out ontwaakt. Hij mag weer van het bankje af meespelen, om zo maar te zeggen. Hij heeft een tijdje niet kunnen meedoen. En wat gebeurt er dan in hoofdstuk 1, iets verderop? In hoofdstuk 1, vers 57, laten we dat gewoon maar lezen en op ons in laten werken. Prachtige geschiedenis. De tijd van Elisabeth nu werd vervuld dat zij zou baren en zij baarde een zoon. En haar buren en bloedverwanten hoorden dat de Heer zijn barmhartigheid aan haar had groot gemaakt. En ze waren met haar verblijd. En het gebeurde op de 8e dag dat ze kwamen om het kindje te besnijden. En ze noemde het naar de naam van zijn vader Zacharia. En zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar het zal Johannes heten. Ze zeiden tot hem, er is niemand in uw familie die deze naam draagt. Zij nu wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij zou heten. En hij vroeg, natuurlijk niet, hij vroeg met zijn handen zo van, kom eens een tafeltje brengen. Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef al dus, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. Onmiddellijk echter werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, terwijl hij God zegende of God loofde. Het eerste wat hij deed na die periode van stilte, van lange stilte, niet kunnen spreken. Ja, hij heeft wel natuurlijk om zich heen alles gehoord, maar hij kon niet spreken. Geen communicatie met zijn vrouw, met Elisabeth. Niet kunnen praten over hoe zullen we het verder gaan doen. Hè? Hoe zullen we het wiesje klaarmaken en hoe zullen we de kamer gaan inrichten. En wat zal er allemaal nodig zijn en niks van dat alles. Daar zat hij dan, stil in zijn kamer. Zijn tong wordt losgemaakt. Hij zegent, hij prijst God. Hij prijst God. En er komt de vrees over alle die rondom hen woonden. In het hele gebergte van Judea werden al deze dingen druk besproken. Mooie. En alle die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal dit kind toch zijn? Immers de hand van de Heer was met hem. En dan ineens, en zijn vader Zachariah werd vervuld met de Heilige Geest. Wauw, zijn mond ging open. Vervuld met de Heilige Geest. Dat is een uitdrukking die Lucas vaker gebruikt. De evangelist die het meest spreekt over de Heilige Geest is Lucas. Lucas die ook opgetrokken is met Paulus. Lucas die heel veel gezien heeft ook in het boek Handelingen, wat Paulus allemaal gedaan heeft. En hij profeteerde. Ja, je kunt pas profeteren als je je Bijbeltje kent. Als je je Bijbeltje leest. Als je in gemeenschap met God leeft. Dat is wat anders dan onderricht geven, maar dat is mond van God zijn. Op het juiste moment het juiste zeggen. En hij zegt dan dit, gezegend zij Yahweh, de God van Israël, want hij heeft zijn volk bezocht. Niet hij heeft aan mij en mijn vrouw gedacht. Nee, hij was daar als priester in het ambt geweest. Hij had een engel ontmoet, een onverwachte ontmoeting. En die onverwachte ontmoeting had een enorm effect op hem gehad. Allereerst dat hij niet kon spreken, maar nu dat hij weer kan spreken en zijn mond opent en spreekt over de verlossing voor Israël. En dit is helemaal nog in de sfeer van wat de Joden verwachten. Want er staat, en hij heeft een hoorn van behoudenis, een reddende kracht zou je kunnen zeggen. Een hoorn spreekt van kracht, voor ons opgericht in het huis van zijn knecht David, zoals hij heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten die van oudsher zijn geweest. Dus hij laat blijken dat hij gelezen heeft, dat hij overdacht heeft, dat hij met de profetie is bezig geweest. Behoudenis van onze vijanden uit de hand van alle die ons haten, om barmhartigheid te doen aan onze vaderen en te gedenken aan zijn heilig verbond, aan de eed die hij onze vader Abraham heeft gezworen. Dus heel de geschiedenis van Israël heeft hij heel goed overdacht om ons te geven dat wij gered uit de hand van onze vijanden onbevreesd hem zouden dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. Prachtig, hè? En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want je zult voor het aangezicht van de Heer heen gaan om zijn wegen te bereiden. Een stem van een roepende, hè? Jesaja heeft hij ook gelezen. Om zijn volk kennis van behoudenis te geven in de vergeving van de zonde. Waar ging het Oude Testament over? Over de vergeving van de zonde die zou worden aangeboden door de Christus, Jesaja 53. Door de innerlijke barmhartigheid van God. Prachtige dingen die hij daar zegt. Waarmee de opgang uit de hoogte ons zal bezoeken. De dageraad was aangebroken. De nacht van 400 jaar wachten. Nu was de dageraad aangebroken. De zon was opgegaan. De zon van de gerechtigheid waar je Malachi over spreekt in het laatste hoofdstuk. Met genezing onder zijn vleugelen. Genezing onder zijn vleugelen. En de Heer Jezus heeft dat laten zien. Hij kwam in het Matthäus-evangelie. De koning op het terrein, op het domein, in het domein van de vijand. Het ging erom wie zouden gaan regeren. En Christus heeft de overwinning behaald. Allereerst in de verzoeking, tijdens de verzoeking in de woestijn. Maar daarna op het kruis van Golgotha. Hij heeft hem die de macht over de dood had, de duivel, teniet gedaan. Hij heeft onze zonden teniet gedaan. Hij heeft de macht van de tegenstander gebroken. En nu kon hij aan het eind van het Matthäus-evangelie zeggen: mij is gegeven alle macht in hemel. Niet wordt gegeven, is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. De tegenstander is geveld. Hoewel wij nog weten dat hij het ons behoorlijk lastig kan maken. Hij is nog steeds de overste van deze wereld, hè? De God van deze eeuw. Maar hij is een overwonnen vijand. Geweldig om dat te weten. Waarmee de opgang uit de hoogte ons zal bezoeken of heeft bezocht. Om te schijnen voor hen die in de duisternis en schaduw van de dood zitten. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Waar heeft hij dat nu vandaan, Zacharias? Laten we even kijken naar Jesaja. Ik heb dat hoofdstuk al genoemd. Dit hoofdstuk niet, wat ik nu ga lezen. Ik noemde Jesaja 7 en 8. Maar in Jesaja 8, in het laatste gedeelte van dat hoofdstuk, staat het volgende. Vers 23. We lazen dat Johannes of Zacharias spreekt over hen die in duisternis en schaduw van de dood zitten. Jesaja 8, vers 23. Dus er zal geen duistere donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naphtali, zo brengt hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. De opgang uit de hoogte zal ons bezoeken. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt een licht. Prachtig is dat. En wie is dat licht? Vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Het effect op het leven van deze Zacharia na die ontmoeting, die onverwachte ontmoeting, wat mooi dat God onverwacht tot ons spreekt, was dat hij, toen hij eenmaal weer kon spreken, liet blijken dat hij op de hoogte was van Gods woord, van de Bijbel, van er staat geschreven. Wat is het effect van een ontmoeting met de Heer op jouw leven? En de laatste die dan een ontmoeting krijgt, een onverwachte ontmoeting, is ook in het Lucas-evangelie. En dat is Maria. Daar wil ik ook nog even naar kijken, vers 26 van hoofdstuk 1. Maria wordt daar genoemd, krijgt een ontmoeting met een engel. Die daar de boodschapper is, de derde ontmoeting dus, onverwachte ontmoeting. Vers 26 van Lucas 1. In de zesde maand nu werd de engel Gabriel, dezelfde engel die ook naar Zacharia was gegaan, door God gezonden naar een stad in Galilea. Dat was dat gedeelte wat in Jesaja 8 en 9 wordt afgeschilderd als de landstreek van de heidenen, Galilea. Nazareth, kan uit Nazareth iets goeds komen? Nazareth. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef. Uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. Of in het Hebreeuws Mirjam. En toen de engel bij haar was binnengekomen, zei hij: gegroet begenadigde. Prachtig, ook weer zo'n compleet onverwachte ontmoeting. Wat is het mooi dat God onverwacht soms in ons leven aanklopt. Ook hier, en dit was natuurlijk heel bijzonder, bij Maria. Gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Ja, zij nu ontstelde over zijn woord en overlegde wat voor begroeting dit kon zijn. En de engel zei tot haar: wees niet bang, Maria. Want u hebt genade bij God gevonden. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Dit gaat dus eigenlijk in de chronologie vooraf aan de ontmoeting die Jozef heeft in Matthäus 1 met de engel. Hier zal ze nog zwanger worden. de naam Jezus. Hier doet zij dat. U zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En de Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde zijn. Hier zie je ook weer de hele Joodse sfeer hieromheen. De beloften van God in het Oude Testament voor het Joodse volk. Daar wijkt God niet van af. De genadegaven van God zijn onberouwelijk. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Dat is niet nu zoals hij zit op de troon of in de troon van zijn vader in de hemel. Maar dit is de troon van zijn vader David. En wat zal hij doen? Over het huis van Jacob koning zijn. Dat is dus bedoeld zoals in het Oude Testament staat geschreven. En aan zijn koningschap zal geen einde zijn. Dat is een aanhaling uit het boek Daniël, hoofdstuk 7. Dat hoort Maria allemaal van deze Gabriel. En wat is dan het effect bij Maria? Is dat ongeloof? Nee. Maria zegt wel tot de engel, hoe zal dit zijn, daar ik geen gemeenschap heb met een man? Dat is heel begrijpelijk dat ze dat zegt. En de engel antwoordde en zei tot haar, en nu komt dat wonder, de Heilige Geest zal over u komen, wat ik net ook al voorgelezen heb, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook dat heilige dat geboren zal worden, Gods zoon worden genoemd. Prachtig, hè, die uitdrukking, dat heilige dat geboren zal worden. Gods zoon. Niet verwekt door Jozef. Hij was de laatste Adam, de tweede mens, de volmaakte, dat heilige dat geboren zou worden. Gods zoon. En dan zie je Elisabeth, uw bloedverwant, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En het is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette. Want geen enkel ding zal vanwege God onmogelijk zijn. En dan is het volgende effect in het leven van Maria. Allereerst was dus die vraag, hoe zal dit zijn? Niet een vraag uit ongeloof, maar een vraag van, hoe kan dit? En nu zie je geloof. Zie de slavin van de Heer, mogen met mij gebeuren naar uw woord. En de engel ging van haar weg. Anders dan Zacharia. Maar hier zie je geloof bij Maria. En dan niet alleen geloof, maar ook vreugde. Dat zie je in vers 46 als ze die ontmoeting heeft gehad met Elisabeth. Mijn ziel maakt de Heer groot en mijn geest verheugt zich over God, mijn heiland, omdat hij de geringheid van zijn slaaf heeft aangezien. Dus geloof, na die onverwachte ontmoeting met een engel, Gabriel, en ook vreugde, vreugde. En wat is het effect van een ontmoeting met de Heer in ons leven? Is dat hetzelfde als bij een Jozef die gehoorzaamt, maar tegelijkertijd zich ook ervan bewust is dat hij gedurende zijn leven op de achtergrond blijft, dat in de eerste plaats? Want je ziet eigenlijk dat Jozef Langsman verdwijnt uit de geschiedenis. Vrij snel eigenlijk. Maar ook dat hij moet leren leven met de smaad en de hoon. Hoe is dat met mij, met u, met jou? Worden wij gekenmerkt door wat Jozef in zijn leven accepteerde? Accepteren wij smaad, hoon, omwille van Christus? Hebben we dat ervoor over? Accepteren we het wanneer we niet op de voorgrond mogen treden zoals Jozef, maar eenvoudig op de achtergrond moeten blijven? Dat zie je bij Jozef. Wat is het effect bij Zacharia waar we met elkaar over nagedacht hebben? Zijn ongeloof moest worden overwonnen. Kan God ook ongeloof overwinnen in ons, in u, in jou, in mijn leven? Accepteren we het wanneer God ons een tijdje opzij zet? omwille van ons ongeloof. En we niet mee mogen doen met de wedstrijd, om zo maar te zeggen. Op het reservebankje zitten. En moeten wachten tot we weer worden opgeroepen om mee te doen. Het is moeilijk om dat te doen. En toch kan dat soms betekenen dat we amen moeten zeggen op Gods wegen. Zacharia, hij accepteerde het. En wat doen we dan? Wat is het effect van die tijd dat we even niet mee kunnen draaien? Gaan we dan ons verdiepen in het woord van God? Gaan we dan, ja, zoals Zacharia dat deed, smullen van de Bijbel? Zien we er dan uit op het moment dat God onze mond weer opent, zoals bij Zacharia? Is het effect dan dat we God aanbidden? Of worden we dan als mensen die zagrijnig zijn na die periode, wakker uit die periode om verbitterd verder te gaan? Of zeggen we amen, Heren, dat was even nodig. U hebt het geloof, het ongeloof in mij overwonnen. Ik ben blij dat ik u nu weer mag danken. En ik ben blij dat u me weer wilt gebruiken om nu de grote daden Gods te verkondigen aan de mensen om ons heen. Best heel moeilijk als dat met je gebeurt. Ja, maar wat is het effect bij Maria? Maria, die gewoon uit nieuwsgierigheid van hoe moet dat dan? Die als het ware uitgedaagd wordt door God en door de engel. Van ik ben bereid, mij geschieden naar uw woord. Die geloof heeft, vertrouwen op God. Maar Maria ook, die zal moeten lijden. Want we weten dat Simeon later tegen haar het volgende zal zeggen. Als de Heer Jezus wordt besneden in de tempel. En daar wil ik mee afsluiten. Hoofdstuk 2. Vers 27. En toen de ouders van het kind Jezus... Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om volgens de gewoonte van de wet met hem te doen, nam hij, dat is Simeon, het in zijn armen en hij loofde God en zei, nu laat uw Heer, uw slaaf, in vrede heen gaan naar uw woord. Wat mooi, hè, als je in vrede mag heen gaan. In vrede mag ontslapen. Nu laat uw Heer, uw slaaf, in vrede heen gaan naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw behoudenis, uw heil gezien, uw redding, die u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Een licht tot openbaring voor de naties en tot heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en moeder verwonderden zich over wat over hem gesproken werd. En Simeon zegende hen en zei tot zijn moeder, Maria, zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen. Dat is even wat, hè? Dat de Heer Jezus zelf gesteld is tot een val en opstanding. Welke keuze maken wij in ons leven voor de Heer Jezus Christus? Tot een teken dat weersproken wordt. Hij zal worden verworpen. Maria, realiseer je dat wel? En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Maria was niet alleen, het effect op haar leven was niet alleen dat ze uitgedaagd werd en op die uitdaging inging, dat ze geloof had en vreugde kende, maar ook dat ze wist, ik zal moeten lijden. Ik zal moeten lijden. Door uw ziel zal een zwaard gaan. En dat alles zou gebeuren omdat de overleggingen uit vele harten openbaar zouden worden. En de Heer Jezus stelt ons voor een keus. We kunnen niet neutraal blijven. We moeten kiezen voor of tegen. En als we voor hem kiezen, dan betekent dat ook lijden. Zoals Maria wist, ik zal moeten lijden. En ik accepteer dat. Ze wist, ze zou haar zoon op vroege leeftijd verliezen. 33 jaar, dat is jong. En een zwaard zal door haar ziel gaan. En toch, ze was beschikbaar. Ze stelde zich beschikbaar voor God. Ze heeft ja gezegd op wat God van haar vroeg. En wat was het effect op jouw leven van een ontmoeting met de Heer? Het effect op mijn leven was dat ik me aan de Heer heb overgegeven. Ik ga daar nu niet verder op in. Ik zou het best wel willen om daar diepgaand op in te gaan. Hoe dat gekomen is, wat eraan vooraf gegaan is, waarin het geresulteerd heeft. Maar we mogen allemaal buigen voor de Heer Jezus Christus. En ook weten dat als zulke ontmoetingen plaatsvinden, dat dat betekent een kruispunt in ons leven. Dat we moeten kiezen voor of tegen. En als we ja zeggen op zo'n bijzondere, onverwachte ontmoeting, dan zal dat uiteindelijk leiden tot grote zegen voor onszelf, voor anderen, maar bovenal tot verheerlijking van God zelf.